Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.
Het is 9:04. Ivo van Wier van Woerden die is naast me komen zitten. Hij schreef een boek over de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Ligt nu in de winkels. 2 jaar lang heb je eraan gewerkt. Was best een beetje emotioneel, begrijp ik.
Ja, nee, tuurlijk. Ja,
ja een beetje. Understatement. Ja. Het was gewoon best wel heftig om daar 2 jaar
heftig,
in te zitten.
Het zijn stuk voor stuk. Ik heb ontzettend veel mensen geïnterviewd. En dat zijn stuk voor stuk hele heftige verhalen om te horen in ieder geval.
Gaan we zo meteen horen ook hoe je het hebt geschreven. Het is in ieder geval het is een prachtig boek geworden. Het is een beetje zoals die film Crash. Ken je die, Luc?
Ja.
Ja, met allemaal van die verhaallijnen, die mensen die in het begin niks met elkaar te maken hebben. En dan gebeurt er iets, één grote gebeurtenis waarin alle verhalen en mensen bij elkaar komen. Ja, dat is natuurlijk, zo was het ook in Alphen aan de Rijn op die dag.
Zeker.
Het is een mooi boek, zometeen hebben we het erover.
Ik heb eigenlijk alles gezien in het linkcentrum. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik zag de dader aankomen lopen. Ben ik naar binnen gegaan, de rolluik dicht gedaan, de klant weg. En ik zie hem al schieten met een grote mitrailleur voorbij komen.
Een grote mitrailleur?
Ja.
Weet je. Heeft u veel schoten gehoord ook?
Heel veel schoten.
Ja, dat was 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis die reed op klaarlichte dag naar winkelcentrum De Ridderhof. Pakte zijn volgeladen mitrailleur uit de kofferbak en schoot. Nou ja, eigenlijk op alles en iedereen wat bewoog. Hè. En 6 mensen kwamen om het leven. Er vielen 17 gewonden. En na afloop pleegde Tristan zelfmoord. Ivo van Woerden, journalist, nogmaals een goedenavond.
Goedenavond.
Jij schreef het boek Het Drama van Alphen hierover. Een super gedetailleerde reconstructie. Je sprak met tientallen betrokkenen, met overlevenden, met nabestaanden. Mensen die Tristan letterlijk in de ogen hebben gekeken. De man die we net hoorden, dat is Max Verbeek van de dierenwinkel Pets Palace. Pets Place. Die werd gebeld net toen het gebeurd was, hè. Doet het jou iets nog als je dat hoort?
Ja, tuurlijk. Ja. Nee, het is altijd weer dat moment, weet je, dat je hoort in zijn stem hoe erg het is en hoe erg het was. En in wat voor soort van halve paniek hij verkeerde met wat hij net had gezien. En, ja.
Jij, dit boek wat je net hebt geschreven, 2 jaar heb je erover gedaan. Mm-hmm. Het is best wel heftig. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, wat er allemaal in staat. Maar voor jouzelf ook. En ik begrijp zelfs dat jij af en toe dacht, nou, zal ik maar naar bed gaan? Wil ik wel überhaupt in slaap vallen vanavond?
Ja, nee, tuurlijk. Je zit op een gegeven moment, als je zoveel mensen hebt gesproken en al die mensen hebben eigenlijk als je een reconstructie maakt, ben je eigenlijk aan het puzzelen. Ze hebben allemaal een stukje van die puzzel bij zich. En ze vertellen wat ze hebben gezien, waar ze hebben gestaan, wat ze hebben gevoeld. Nou ja, al die mensen gaan natuurlijk voor mij leven. En als je dat dan allemaal samenbundelt, dan wordt dat in je hoofd ook een film.
Ja.
Dus het was niet altijd even fijn na een schrijfdag om dan te denken van ik duik onder de wol.
Nee, dat begrijp ik. Maar jij bent een doorgewinterde journalist. Je bent undercover geweest meerdere malen. Je hebt al wat meer meegemaakt.
Ja.
En waarom is dit dan toch iets wat je zo aangreep?
Nou ja, omdat iedereen het had kunnen zijn, weet je wel. Het zijn gewoon eigenlijk het zijn mensen zoals jij en ik. Die zoals jij en ik boodschappen doen en die dit ineens overkomt. En het is zoiets. Bizar is eigenlijk wat ze gebeurt en hoe ze daarmee om moeten gaan.
Maar maakt dat het extra erg dat jij het had kunnen zijn, dat ik het had kunnen zijn?
Nou, in principe wel. Daarom is denk ik ook, was de schok gelijk zo ontzettend groot. Als het gaat over een criminele afrekening, dan denken we allemaal van, nou ja, die zullen het ernaar gemaakt hebben. Niet om het goed te praten, maar in dit geval is het natuurlijk, ja, het had echt iedereen kunnen overkomen.
Ja, en mensen dan, die net nog even dachten, heb ik nog een pak melk nodig? Ja, ik ga toch nog even boodschappen.
Ja, het gaat nog heel even met die roltrap naar boven. En dan loop ik nog, en dan ook nog nadenken welke supermarkt, want je hebt verschillende supermarkten in de Ridderhof. Nou, als je naar de voorste ging, dan had je pech in principe. En naar de achterste had je meer tijd uiteindelijk. Ja. Maar dat weet je natuurlijk.
Ik denk dat heel veel mensen nog steeds met dat supermarkt trauma leven. Of in de zin van dat mensen toch om zich heen kijken en op het moment dat er wordt geschreeuwd of iets gebeurt in de supermarkt, toch automatisch denken, wat gebeurt er?
Een van de mensen die ik heb geïnterviewd, die vertelde ook, die winkelt daar nog steeds en er knalde een ballon van een kind en gelijk is alles stil en
bij iedereen daar.
Ja, en komt iemand naar buiten, de winkel uit en die zegt dan, het was een ballon. Ja. Weet je wel, dus natuurlijk blijft zoiets ontzettend lang na hebben en niet om te zeggen dat daar nu een enorm gespannen sfeer is, maar zoiets vergeet je natuurlijk niet. Nee.
Zometeen veel meer van jouw boek en vooral de verhalen ook van de mensen.
Willemijn Veenhoven, BNN Today.
Verder dan met het boek Het Drama van Alphen.
Dames en heren, goedemiddag. Een extra journaal in verband met een schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn.
En wat ik hier op dit moment zie is nog heel veel politieagenten, ambulances, mensen met kogelvrije vesten.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur. Hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls onder zijn mitrailleur vandaan trekken, weggooien, een nieuwe erin doen. En al schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in.
Ja, op 9 april 2011 veranderde winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn in een slagveld. Tristan van der Vlis die trok er met een volgeladen mitrailleur op uit, schoot in het wilde weg om zich heen. Resultaat, 6 mensen kwamen om het leven, er vielen 17 gewonden en uiteindelijk pleegde Tristan zelfmoord. Journalist Ivan van Woerden in de studio die schreef er het indrukwekkende boek, mag ik wel zeggen, het drama van Alphen over. Ik weet het nog goed, ik was in Amerika toen, een heel klein dorpje. En ik zat een beetje met de barvrouw te kletsen en die zei in één keer, hey, you're from Holland, aren't you? En toen wees ze op het nieuws en daar was op, nou ja, weet ik veel, CNN, was het verhaal. En toen dacht ik, wow, help, heftig. Maar ja, dat was in het buitenland. Jij zat gewoon hier, nog veel heftiger. Hoe hoorde jij dit?
Nou, ik zat buiten in de zon, want het was een hele mooie dag. Ja. Dus, mijn wederhelft, die wees mij erop. Die zei, hey, je moet even naar het nieuws kijken, want er is iets heel geks gaande. En toen hebben we de televisie aangezet. En toen dacht ik ook, wat is dit, weet je wel? Ja, En ik heb net als heel Nederland, geloof ik, de hele dag zitten kijken.
En dacht je toen meteen, ja, daar moet ik een boek over schrijven?
Nee, het ging eerst, ik bedoel, ik werkte bij HP De Tijd. En na dat weekend kwam ik op de redactie en toen hadden we het erover. Het was overal natuurlijk, iedereen deed er wat mee, maar het ging vooral over de dader. En wij wilden eigenlijk een verhaal maken vanuit de slachtoffers, dus in ieder geval de mensen die erbij betrokken waren geraakt, de mensen die iets gezien hadden, wie waren die mensen en hoe kwamen ze daar? Nou, die reconstructie heb ik gemaakt en daarna is het eigenlijk niet meer gestopt. Mensen bleven ook doorverwijzen naar anderen die, wiens verhaal ik misschien ook eens moest horen. En
dus via de een kwam je op de ander en toen kwam het een beetje het idee. Want het mooie aan dit verhaal is, het is een beetje, ik zei het net al, een beetje Crash-achtig. Zoals die film Crash. Al van die verschillende verhaallijnen, die mensen die natuurlijk niks met elkaar te maken hebben, dan door één groot drama in hun leven komen die verhaallijnen bij elkaar.
Samen, ja.
Zo heb je het ook opgezet.
Ja.
Je hebt natuurlijk waanzinnig veel mensen gesproken.
Ja.
Hoeveel? Nou ja, veel.
Ja, meer dan 60.
Laten we meteen even naar fragmenten gaan. Dat vind ik wel mooi. Heb je dat voor je? Of had ik dat aan jou moeten geven? Nee, dat heb je niet voor je. Dan moet ik het denk ik even voorlezen. Peter namelijk. Peter, vertel even wie het is. Peter komt in jouw boek voor.
Ja, Peter komt uit Nigeria. En die is eerder teruggekomen uit Nigeria. Hij was daar op bezoek. En hij gaat, heeft zijn zoon zien voetballen. En hij denkt, ik heb zin in hete pepers. Want hij moest al een beetje denken aan zijn thuisland. En hij gaat naar het winkelcentrum. En ik denk dat je dat wil voorlezen.
Ja. Het enige wat Peter kan denken is, weg. Dit gebeurt al. Dit is al als hij in het winkelcentrum is.
Hij staat
is
met iemand bij te praten, beneden aan een trap. En daar vlak bij die trap stopt de auto waar Tristan in zit. En die stapt uit. En dan begint het.
Het enige wat Peter kan denken is weg. Alles gaat vliegensvlug. Hij laat de boodschappentassen uit zijn hand vallen en zet het op een lopen. Ratatatata hoort hij achter zich. Kogels vliegen langs hem heen. Hij voelt hoe de koude stukjes metaal met het volste gemak de achterkant van zijn armen raken. En ziet ze in de rembeweging en de zwier die zijn ledematen maken aan de andere kant van zijn armen met bloed en al zijn lichaam verlaten. Ik heb hem gezien, denkt Peter. Hij wil geen getuige, hij wil me dood hebben. Hij komt achter me aan. Niet omkijken, doorrennen. Nou ja, daar staat het vol mee met dit soort hele heftige beschrijvingen. Wat ik heel bijzonder vind aan dit boek is dat je die mensen zo ver hebt gekregen dat ze dit vertelden. Waarom wil Peter dit aan jou vertellen?
Nou ja, zoals ik heb het zo aangepakt dat ik mensen die kon achterhalen die erbij betrokken waren een brief heb gestuurd en heb uitgelegd, dit ben ik, dit is mijn plan. Peter heb ik eigenlijk helemaal in het begin gesproken toen ik voor HP De Tijd bezig was. En ik heb ze dat uitgelegd en ze wilden meewerken. Sommigen wilden niet meewerken. Tenminste, die hebben niet gereageerd op die brief. Zij die dat wel wilden, die heb ik gesproken.
Maar niet iedereen natuurlijk wilde aan meewerken. Maar is het voor de mensen die dat wel wilden, is het een soort van verwerking?
Sommigen hebben dat later ook wel gezegd, dat ze het een heel prettig gesprek vonden. Dat ze het fijn vonden om hun verhaal nog een keer helemaal te doen. Kijk, je moet bedenken, we hebben het in heel Nederland uiteindelijk vooral over de dader gehad. En hoe dat allemaal kon. En we zijn naar iedereen gaan wijzen, naar instellingen en psychiatrie. En eigenlijk zijn de slachtoffers, de mensen die het hebben meegemaakt en ermee verder moeten, een beetje ondergesneeuwd, vind ik in ieder geval. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om mensen te blijven volgen. Om te kijken, hoe gaat het dan met ze? Weet je, waar gaan ze naartoe? Hoe gaan ze hiermee om met zoiets bizars? En daarom vond ik het ook belangrijk om meerdere mensen meerdere keren te zien. En,
maar is het ook een beetje, want je vertelde net in het begin van ik vond het zo, ik wilde dit schrijven omdat ik was gefascineerd door toeval.
Nou ja,
het toeval dat je...
Dat heeft er ook mee te maken,
op
natuurlijk.
Op de verkeerde plek, op de verkeerde moment loop je daar rond.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo erg in het leven van die mensen duikt. En je ze zo goed leert kennen. En je gaat ze bij op de koffie om ze te interviewen. Dat je op een gegeven moment je een beetje verplicht voelt om hun hele geschiedenis te vertellen.
Oh ja, nee, nou ja, ik snap wel dat je dat zegt. Maar ik vond het eigenlijk belangrijk. Het was geen verplichting, het was juist belangrijk. Zodat je ziet wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen als dit gebeurt. Snap je? En dat je ook begrijpt waarom ze er op een bepaalde manier mee omgaan daarna. En ik denk dat dat juist de kracht is van wat ik heb geschreven. Dat je echt die mensen leert kennen, omdat ze zo als iedereen zijn. Weet je, je kunt je dus, als je het leest, en dit is dan even puur schrijf-leestechnisch gezien, maar je verplaatst in iemand als je weet wie die is en wat zijn achtergrond is en wat die wil en hoe die in het leven staat. En dus dat is daar de achtergrond van.
Je zegt net van hoe ze ermee omgaan. Hoe is het met... Nee, je kan moeilijk al die mensen nagaan, maar hoe zijn ze ermee omgegaan? Geef eens wat voorbeelden.
Bijvoorbeeld wat ik zelf een mooi voorbeeld vond was Bouke. Die is ook geraakt meerdere keren en kwam in de C1000 terecht, lag op de grond. En op dat moment besloot hij al, dit gaat mijn leven niet veranderen. En hij had een heel leuk leven met een vriendin. Ze gingen veel op reis en ze hadden eigenlijk een wereldreis gepland. En hij wilde ook koste wat kost die wereldreis gaan maken. En hij heeft echt, ik kan het niet zo heel gedetailleerd allemaal omschrijven, maar het gaat heel goed met hem. En ze hebben dus die reis uiteindelijk ook kunnen maken. En hij vond ik ontzettend inspirerend om te horen.
Heeft hij er wat aan overgehouden verder?
Nee, hij doet echt alles weer. Ja.
Maar hij dacht op dat moment, fuck it, hij krijgt hem er niet onder.
Precies.
Dat heeft zich voorgenomen.
Direct. En zo werkt dat niet bij iedereen. Sommige mensen waren er zo erg aan toe. Een man die heeft een bijna doodervaring gehad. Zo erg was zijn lichaam gewoon eraan toe. En hij is daar ook uit opgekrabbeld. En staat nu eigenlijk heel open en vol verwondering in het leven. En
maar dat vind ik ook wel mooi uit het boek, hoor. Want het is aan de ene kant denk je van, Jezus, ja, inderdaad, het had jij kunnen zijn, dat had Mick kunnen zijn, ik had het kunnen zijn. Maar je leest ook wel weer
mensen. Het is niet alleen maar,
als je het overleeft, dan krabbel je ook wel weer op.
Ja,
zo.
En het is niet alleen maar, het is natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis, maar het is niet alleen maar ellende in het boek. Het gaat ook juist over, weet je, hoe pak je dit dan weer op? En ik zoom verder uit naar hoe zijn we dan in Nederland mee omgegaan? Weet je, waarom gaan we daar allemaal schuldige wijzen? En kun je die wel vinden, weet je wel? Dat...
Even terug naar het moment van Peter. Die keek hem in de ogen, Tristan. Je hebt veel mensen gesproken die hem in de ogen hebben gekeken. Ja. Wat zeggen ze over hem?
Eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat het, dat er een soort rust uitstraalde. En dat vond ik dan weer fascinerend, omdat ik dacht, kijk, als je films kijkt en je leest boeken en het is een fictieverhaal, is de dader is altijd iemand die een soort van het kwaads elfen en de zieren, de woest en de wildheid. En, nou, dat was dus nu absoluut niet het geval. En dat vond ik eigenlijk
wat fascinerend.
Ja, ik weet niet of het, maar in ieder geval rustig en kalm en hij wist wat hij aan het doen was. En
super angstaanjagend dus.
Eigenlijk misschien nog wel veel angstaanjager dan al die films en al die clichébeelden van
Heb je eigenlijk niet verbaasd over het feit dat, want waar ik bang voor was na Alphen aan de Rijn, was een soort van copycat effect. Mm-hmm. Hè? Dat andere mensen in Nederland ook zouden denken van frek, dat ga ik ook doen.
Ja. Nou ja, en dat is in zekere zin, we hadden het net over Buffalo. Dus
ja, het was een paar dagen later.
Precies,
dat
ging
het
over.
Hier.
Ja. En, maar het is ook gebeurd in de Rolf zelf. Er was 4 dagen nadat, dat 4 of 5 dagen, sorry. Dat weet ik nou even niet zeker uit mijn hoofd. Maar is een man uit Amsterdam in de trein gestapt, had lege kleding aan, is naar het winkelcentrum gegaan met het idee, ik ga dit ook doen.
Ja, ja.
En de politie heeft daar toen heel snel op kunnen handelen, gelukkig. Maar inderdaad, dat copycat-gedrag. En uiteindelijk, zijn gedrag is ook, vind ik, gedeeltelijk copycat-gedrag vanuit Columbine gezien.
Ja.
Dus ja.
Het is een mooi boek, kan ik wel zeggen. In ieder geval een intrigerend boek. Het drama van Alphen van Ivan van Woerden.